Goedenavond, broeders en zusters. Vanavond gaan wij naar nummer hoofdstuk 15. Nummer 15, waar ik niet inga op de wetten voor verschillende offeranden, zoals er boven het hoofdstuk staat, maar wel op een klein stukje geschiedenis vanaf vers 32. Nummer 15, vanaf vers 32. Als nu de kinderen Israëls in de woestijn waren, zo vonden zij een man houtlezende op de Sabbat. En die hem vonden houtlezende, brachten hem tot Mozes en tot Aaron en tot de ganse vergadering. En zij stelden hem in bewaring, want het was niet verklaard wat hem gedaan zou worden. Zo zeide de Heere tot Mozes, die man zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger. Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger en zij stenigden hem met stenen, dat hij stierf, gelijk als de Heere Mozes gesproken had. Tot zover. En dat is dan inderdaad maar een heel klein stukje geschiedenis, wat wij bij voorkeur waarschijnlijk zouden overslaan, want historisch is het waarschijnlijk van geen belang. Maar niettemin, het vindt hier een plaats in de geschiedenis van Israël in de woestijn, en ook een plaats in bijzonder tussen allerlei inzettingen die hier aan het volk bij gelegenheid gegeven worden. En vandaar dat het toch wel enigszins belangrijk is. En als het belangrijk is, dan is het toch waarschijnlijk omdat een zo zware straf wordt ten uitvoer gelegd aan iemand die zo'n licht vergrijp beging, om het dan maar zo te zeggen, want daar komt het op neer. Een man die houdt las, want zo staat het, hè? Een man die houdt las op de Sabbatdag, de Sabbat waarvan gezegd was dat er niet gewerkt zou worden. En deze man overtrad de wet op de Sabbat, daar komt het inderdaad op neer. En hij wordt inderdaad, hij stierf inderdaad zonder barmhartigheid. Met de term uit Hebreeën 10 dan voor de gelegenheid. Dat is dus inderdaad een zware straf voor een betrekkelijk licht vergrijp. Want zo kun je het rustig zeggen. Er gebeuren wel ergere dingen. En in ieder geval is het zo dat de opstand van Korach, Datan en Abiram in het volgende hoofdstuk inderdaad ook bestraft wordt met de dood. En het is toch ongetwijfeld zo dat wij de misdaad van deze mensen inderdaad toch heel wat hoger, heel wat zwaarder inschatten dan de man die gewoon hout leest op de Sabbat. En dan moet ik u zeggen dat we natuurlijk op de geschiedenis in kunnen gaan en stil kunnen staan bij of je niks anders te lezen had op de Sabbat dan misschien. Nee, dat kan. Het kan ook natuurlijk zijn dat er een verhaal bij komt van de man moest nu eenmaal eten klaarmaken, hij had helemaal niks en de vorige dag had hij zijn werk niet kunnen doen, want weet je wel wat er voor excuses daar waren. Maar van al die dingen, van al die omstandigheden wordt ons inderdaad niks verteld, zodat het een glashard verhaal blijft van iemand die de wet op de Sabbat overtrad en inderdaad gedood werd. Je vraagt je af hoeveel vaker dat dan nog gebeurd zal zijn in de jaren die daarop volgen. Ik denk niet al te vaak. En vermoedelijk zelfs helemaal niet. Maar hoe dan ook, het gebeurde hier wel. We kennen die man niet. We weten niet wat erachter stak. We weten niet of er misschien nog meer aan de hand was of zo. Wij weten helemaal niks. Het enige wat voor ons overblijft is inderdaad deze zeer eenvoudige geschiedenis, die overigens een zeer eenvoudige en korte verklaring kent. Die is heel eenvoudig. De Sabbat is namelijk een beeld van het Nieuwe Verbond, van het Koninkrijk, of hoe het maar heten mag voor de gelegenheid. En de man was aan het werk op de Sabbat. Dat wil zeggen dat gesproken wordt over iemand die werkt, terwijl hij de rust had moeten zijn ingegaan. En duidelijk is dat daar een oordeel over komt. Zo eenvoudig is dat. Want dat is wat we, dat is het thema wat we in de schrift uitgebreid tegenkomen. Niet al te uitgebreid, moet ik u zeggen, in de Oud-testamentische geschriften, maar wel inderdaad zeer uitgebreid in de Nieuw-testamentische geschriften. Want hoe dan ook, de Sabbat en al wat ermee samenhangt is op een of andere wijze een zeer voor de hand liggend beeld van het nieuwe verbond, zoals het eens zou aanbreken. Dat is de ene uitdrukking. De andere is natuurlijk, de Sabbat is een beeld van het koninkrijk zoals het zou komen. Het koninkrijk der hemelen, koninkrijk gods, messiaanse rijk, of hoe het maar heten mag. Maar in alle gevallen gaat het om precies hetzelfde. De gedachte is namelijk dat God zelf het werk zou doen wat gedaan zou moeten worden. En als de mens meent dat hij wat moet doen, dan moet hij dat wel doen voordat dat koninkrijk komt. Want als dat koninkrijk komt, is het inderdaad daarvoor te laat. En bovendien, dan is dat in strijd inderdaad met de Bijbelse instellingen. Hoe het ook zij, de Sabbat wordt vanaf het begin in de Bijbel genoemd. En het speelt een belangrijke rol tot in het einde van de schrift aan toe. Omdat nou eenmaal de Bijbel min of meer, de Bijbelse geschiedenis min of meer eindigt met de melding van een duizendjarige periode waarin Satan gebonden is en waarin aan de andere kant Christus regeert. En dat is niet alleen de zevende bedeling, niet alleen ongeveer ook de zevende periode, ongeveer, hè, de zevende periode van 1000 jaar uit de menselijke geschiedenis, maar het is inderdaad het beloofde koninkrijk zoals dat in deze oude schepping en op deze oude aarde nog tot stand zou komen. En de hele gedachte is dat dat koninkrijk van Christus inderdaad de beloofde rust van de Sabbat brengt. Rust ook, niet alleen van de Sabbat, maar ook van het nieuwe verbond. Dat is ongetwijfeld de reden waarom in Genesis 2, is het inmiddels, ja, dat in Genesis 2 al sprake is van een Sabbat, in ieder geval van een zevende dag. Waarvan gezegd wordt dat de Heer rustte van al zijn werk dat hij gedaan had enzovoorts. Het is die uitspraak die later vele malen wordt aangehaald in verband met de instelling van de Sabbat. Zoals we dat trouwens al min of meer zijn tegengekomen. In elk geval in Exodus 16 en in verband met het manna wat men slechts 6 dagen lang zou rapen en op de zevende dag immers niet. En natuurlijk in Exodus 20 bij de komst van de wet als zodanig. Want daarin speelt inderdaad de Sabbatdag ook een grote rol. Maar het is zo omdat die dag nou eenmaal de uitdrukking is van de situatie in het koninkrijk dan wel onder het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. En nu we het er meteen over hebben. Wel, hout lezen, hout verzamelen dus, dat begrijpt u toch, hè? Goed. Maar hout lezen, hout verzamelen, hout sprokkelen is nou precies het tegenovergestelde van wat de Sabbat voorstelt. Het is ook niet zomaar een overtreding van de Sabbat of iets dergelijks. Maar het is inderdaad het verzamelen van hout, wat nadrukkelijk genoemd wordt. En het hele punt is dat het verzamelen van hout nou juist precies een beeld is van de eigen werken van de mens in het algemeen. En dat is zelfs zo tot in het Nieuwe Testament aan toe. Dat wil zeggen, hout wat toch verbrand zal worden. Men meent het nodig te hebben, dat zal ook wel zo wezen. En er zijn best redenen voor te bedenken waarom men op de Sabbat ook wel brandhout nodig heeft. Maar niettemin, hout, zeker hout in deze vorm, is een beeld van de werken van de mens die nou eenmaal verbrand zullen worden, omdat ze inderdaad geen goed dienen. Dat is maar waar het om gaat, hè. En in die betekenis komen we dat hout verzamelen in de Bijbel tegen. Ook zelfs niet alleen het verzamelen van hout, maar ook een bosbrandhout komt nogal eens voor. Hè? Een hoogbrandhout, jawel. U weet toch, Abraham die Isaac gaat offeren, ze hebben hout bij zich en dat soort dingen meer. Over dat ze het verzameld hebben staat er niet bij. Maar het speelt wel degelijk een rol in de geschiedenis, in het verhaal. En daar gaat het maar om, omdat het altijd de uitdrukking is van de situatie in deze oude schepping en onder het oude verbond. Dat wil zeggen, deze houten, want dat zijn het eigenlijk, soms vertelt men trouwens het meervoud, hè? Houten lezen, stokjes, takken verzamelen of zo, het is maar hoe men het vertalen wil. Maar deze houten, deze takken zijn inderdaad een beeld van de werken van de natuurlijke mens in het algemeen en in het bijzonder van de werken der wet, dat is waar het om gaat. En die werken van de mens in het algemeen en die werken der wet, die spelen voor God geen enkele rol. En ze zouden inderdaad achterwege moeten blijven, voor zover dat mogelijk is in elk geval. Ze zouden achterwege moeten blijven voor degene of bij degene die inderdaad leven in de Sabbat en overdrachtelijk gesproken voor degene die leven in de dagen van het nieuwe verbond, dan wel de dagen van het koninkrijk. Al of niet geopenbaard, want heeft er allemaal verder helemaal niks mee te maken. Bovendien gaat het nog even een stap verder, want te zeggen dat de Sabbat een beeld is van het nieuwe verbond en daarmee van het koninkrijk van Christus en al wat ermee samenhangt, dat is volstrekt bijbels. Het neemt echter niet weg dat de rust van de Sabbat beschikbaar is geweest altijd voor ieder mens En die was daar ook in principe voor een ieder die gelooft. Het beginsel namelijk dat degene die niet werkt, maar gelooft, dat zo iemand zijn geloof, en dus niet zijn werken, zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, is een beginsel dat zo zwart of wit genoemd wordt in Romeinen 4. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat een waarheid is die altijd gegolden heeft, niet slechts sinds de opstanding van Christus, maar ook daarvoor. Het is een universeel beginsel, want dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, wordt eveneens uitgelegd in hetzelfde Romeinen. En daar wordt het niet alleen genoemd in verband met de dagen na de opstanding van Christus, maar wordt het genoemd in verband met heel de Bijbelse geschiedenis. Dus al vanaf Adam, daar komt het op neer, en expliciet in elk geval vanaf Abraham, want over hem wordt daar gesproken. Dat is in Romeinen 4, waar zojuist in de voorgaande drie hoofdstukken uiteengezet is dat rechtvaardigheid Gods, 3 vers 21, dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden buiten de wet om, en dus buiten de werken van de wet om, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, en tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, enzovoorts. Dat is net uiteengezet, is ook uiteengezet dat de wet vervuld is door de dood en opstanding van Christus, en dat wij gerechtvaardigd worden inderdaad door het geloof, zonder de werken der wet, dat is vers 28 van Romeinen 3. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, uitdrukkelijk zonder de wet, maar dat was de uitdrukking in vers 21. En hier in vers 28 is het zonder de werken der wet. En dat is natuurlijk in beide gevallen gewoon hetzelfde. Men wordt dus gerechtvaardigd uit geloof en zonder de werken der wet. Waarna de vraag is, maar hoe zat het dan met Abraham? Dat is de vraag aan het begin van hoofdstuk 4. Hoe zat het dan bij Abraham? Want vers 2, want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij weliswaar roem, maar niet bij God, staat erbij. Bij de mensen misschien, voor wie dat belangrijk achten, maar bij God in elk geval niet. En wat de schrift erover zegt, zegt vers 3, namelijk Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Er staat meteen achter dat dat met werken niks te maken heeft. Integendeel, het heeft juist te maken met het niet werken. Dat wil zeggen dat rechtvaardiging voor God en door God niet tot stand komt via het doen of het laten eventueel van bepaalde dingen. Het heeft allemaal met werken te maken. Het heeft dus niks te maken met levenswandel als zodanig aan de buitenkant of iets dergelijks. Maar het heeft te maken met het inwendige, niet met het uitwendige, maar met het inwendige. Het heeft te maken met het hart, met wat in het hart is, zal ik maar zeggen. U weet toch, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Dat heeft te maken met wat in het hart is. Het heeft te maken met of er inderdaad geloof in dat hart is of niet. Begrijpt u me goed? De gedachte is niet dat geloof niet zou blijken vervolgens uit de wandel en dus uit het doen en laten en dus uit de werken als zodanig van de mens. Maar dat is een ander verhaal. Waar het hier om gaat is om de werken van de natuurlijke mens die door eigen inspanning probeert te worden als God. En dat kan nou eenmaal niet. En dat soort werk zou ook achterwege moeten blijven, omdat dat soort werken inderdaad de uitdrukking zijn van ongeloof. Of moeten we terug naar Genesis weer? Naar Genesis 2, toch weer? Die kwestie van die twee bomen, dat weet u toch nog? Waarbij het idee van Satan was dat de mens zichzelf moest zien te verbeteren door eigen inspanning enzovoorts. En vooral door het juiste menu te kiezen. Maar in de praktijk betekent dat ook gewoon door een juiste levensweg te kiezen enzovoorts. Maar dat was de boodschap van de tegenstander. De Heer zei gewoon, eet van de boom des levens en gij zult leven in eeuwigheid. Staat er niet meteen zo bij, maar het wordt achteraf wel bevestigd als de weg tot de boom des levens wordt afgesneden. Opdat de mens niet zou eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid. Want de bedoeling is nou eenmaal niet dat de zon daar eeuwig blijft leven. Je moet er trouwens niet aan denken, hè? Even, toch? De bedoeling is niet dat de zon daar eeuwig blijft leven. En de bedoeling is ook niet dat de mens de zon daar dus zichzelf zal verbeteren, dat kan hij niet. Maar als we nou praten over werken, in de zin van werken der wet, dan hebben we het inderdaad over het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat zou inderdaad achterwege moeten blijven, omdat het de uitdrukking is inderdaad van ongeloof. Dat is waar het om gaat. Er zijn mensen genoeg die het evangelie afwijzen en die daarbij zeggen, ik kan wel voor mezelf zorgen en misschien kan ik dat ook niet, maar ik zal het dan toch in ieder geval proberen. Ik zal mijn uiterste best doen en daar moet God maar genoegen mee nemen eventueel. Ik heb er genoeg gehoord die dat precies zo naar voren brengen. Nou, over die werken hebben we het dan. En die werken zouden inderdaad achterwege moeten blijven. Want door werken, door levenswandel, kan men zich niet aangenaam maken voor God. En men zal er zeker niet door gerechtvaardigd worden, omdat werken met een dergelijke inzet, met een dergelijk motief, in werkelijkheid niet de uitdrukking zijn van geloof, maar van het tegendeel, van ongeloof namelijk. En dat is de reden waarom ze ook uitdrukkelijk achterwege zouden moeten blijven. En dus staat er in vers 5 van Romeinen 4, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, rechtvaardig verklaard, betekent dat uiteraard, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En dat wordt gezegd naar aanleiding van Abraham, en daarna wordt het ook opgehangen aan David, om maar twee zeer belangrijke figuren uit de Oud-Testamentische geschiedenis te noemen, want dat is vers 6, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn, zalig is de man welke de Heer de zonden niet toerekent. En de uitspraak, deze uitspraak uit Psalm 32, wordt hier aangehaald door de apostel Paulus en hij zegt dat daarin inderdaad ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Maar lees je nou die verzen uit Psalm 32, zoals die geciteerd worden, dan staat er niet dat het is zonder de werken, want hele woord werk komt niet voor. Maar in plaats daarvan staat er zonder de zonden. Vers 8. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. En welke ongerechtigheden vergeven zijn. Werken komt er niet eens in voor. Maar de hele gedachte is dat die ongerechtigheden, die zonden waarover hier gesproken wordt, dat zijn nou eenmaal die werken. Omdat de werken van de natuurlijke mens per definitie de uitdrukking zijn van ongeloof, maar in ieder geval, voor zover er discussie over mag bestaan, in ieder geval zijn zij vijandschap tegen God. Maar dat is de uitdrukking later uit Romeinen 8. Het betekent dus vlees, het is vijandschap tegen God. En als vijandschap tegen God is, dan is het zonde. En dus klopt het wat hier staat. Als David zegt, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn, zalig de man welke de Heere de zonden niet toerekent, dan heeft hij dus inderdaad over het niet toerekenen van zonden, maar daarbij dus tegelijkertijd over het niet toerekenen van werken, want die werken worden geacht zondig te zijn. Dat kan trouwens niet missen, want als een mens die een zondaar is aan het werk gaat, wat produceert hij dan? Wat werkt hij dan? Zonden, hè? Dat is de vrucht van de zondaar, kan je missen, zonden. Dat is inderdaad de Bijbelse gedachte. Vandaar dan ook dat van het leven onder de wet gezegd wordt dat in zo'n leven de zonde alleen maar sterker wordt en dat dus de zonden te meerder worden. Omdat de wet immers de natuurlijke mens activeert, tot activiteit brengt. En als de zondaar actief wordt, dan produceert hij uiteraard zonden. Dat is weliswaar dan niet de bedoeling als het gebeurt onder de wet. Maar dan gaat het niet om, het gebeurt wel. Al was het niet de bedoeling. Zie? En dat is wat in de volgende hoofdstukken meer in het bijzonder zelfs Romeinen 7, een stukje van Romeinen 8, uiteengezet wordt. Maar waar het maar om gaat is dat er niet alleen staat dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, maar dat er zelfs staat, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En zo wordt een mens rechtvaardig verklaard door God. En niet slechts vanaf de opstanding van Christus, zoals abusievelijk wel eens gesuggereerd wordt. Maar zo is het niet. Dat is al zo sinds Adam. En het wordt in ieder geval hier toegepast op Abraham en op David. En bij gelegenheid eigenlijk ook op Noach, want van hem wordt ook gezegd dat hij een rechtvaardig man was. Want hij had genade gevonden in de ogen des Heren. En toen was er nog van een genadeverbond geen sprake, nog van geen belofte zelfs. Laat staan van de bedeling der genade of heerschappij van de genade. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En Noach was een rechtvaardig man. Zonder zo staat het er. En niet alleen in Genesis, want tot later aangehaald inderdaad in het Nieuwe Testament. Dezelfde gedachte dus, dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Want de meest voor de hand liggende gedachte is dat de Sabbat, waarop niet gewerkt zou kunnen worden door straffen des doods, waarin men niet kan werken en leven, de Sabbat, dat die een beeld is van de zevende bedeling, dat ligt voor de hand, de zevende dag, als beeld van de zevende bedeling. Bovendien, als er een dag van de week is die aanspraak kan maken op de titel Dag des Heren, dan is het dus inderdaad de zevende dag van de week, de Sabbat dus. Maar we weten alle dat de term Dag des Heren in de Bijbel gebruikt wordt, niet om de Sabbat aan te duiden, hoewel het wel geïmpliceerd wordt, denk ik, maar de term wordt gebruikt om inderdaad de zevende bedeling aan te duiden, die van het koninkrijk namelijk. Zeg maar, die van het millennium, voor het gemak dan. Maar de Sabbat is niet slechts de uitdrukking van de zevende bedeling, want heel de gedachte is dat dat koninkrijk van Christus, zoals het in de zevende bedeling openbaar zal worden, dat dat koninkrijk al veel eerder bestaat, namelijk al sinds de opstanding van Christus, zodat ook wij geacht worden te leven in de rust van de Sabbat, maar gaat nog verder terug, want ook in de dagen waarin dat koninkrijk er dan nog niet was, ook in die dagen kon men reeds leven uit de beginselen die in het koninkrijk later dus van toepassing zouden zijn. Want ja, ook onder het oude verbond zou men leven uit geloof, ook in de dagen van de wet en ook ver daarvoor. En leven inderdaad uit de genade Gods, in afwachting van de komst, dan wel openbaring van zijn koninkrijk. Het is wel moeilijk om dit beginsel uit te leggen, maar heel de gedachte is toch echt dat ook in het Oude Testament gezegd wordt, met name ook in bijzonder in Prediker denk ik altijd, maar niet alleen daar hoor. Maar in het Oude Testament wordt ook uiteengezet dat de zegen des Heren rijk maakt. Dit is Spreuken trouwens voor de verandering dan. Dat de zegen des Heren rijk maakt en dat de Heer zijn zegen aan ons moet geven en dat Zwoegen daar inderdaad niets aan toevoegt. Ik meen dat Nieuwe Vertaling is wat ik nou citeer, maar dat komt omdat ik de tekst hoofdzakelijk ken van de bekende wandtegeltjes, weet u wel. Goed. Maar dat dan even terzijde. Maar dan blijft de Bijbel en ook oud-testamentische waarheid dat de zegen des Heren zou rijk maken. Bovendien, het is immers ook een waarheid die specifiek ook gold in de dagen van het oude verbond. Want Israël zou leven onder de wet, onder het oude verbond, in het beloofde land. En daar zou de Heer hen zegenen, toch? En ze zouden inderdaad niet door eigen werken gezegend moeten worden. Want de Heer beloofde, als u mij dient, dan zal ik u geven, enzovoorts. Dus het was dan toch, als die zegeningen kwamen, waren die zegeningen dan toch het resultaat van het werk Gods. En eigenlijk moet ik zeggen van de genade Gods, want daar komt het in de praktijk op neer. Want die zegeningen zouden toch echt niet het logische, het oorzakelijke gevolg zijn van hun eigen streven. Ook onder de wet niet. Maar goed, een andere, misschien dat ik het nog eens anders zal uitleggen. Het aardige is namelijk dat wij leren in de schrift over een periode van 3 dagen. Dat wordt niet moeilijk hoor. Over een periode van 3 dagen. De middelste waarvan, daarvan is de Sabbat. Dat weet u toch hè. 3 dagen achter en volgens, de middelste is de Sabbat. Op de vrijdag. Goede Vrijdag heet het, om een of andere reden die een beetje ontgaan is. Maar goed, op de vrijdag stierf de Heer, op de zondag, de eerste dag de week dus, stond hij op. Dat waren de meest bekende 3 dagen uit de Bijbel. En de middelste dag, waarop inderdaad niks gebeurde, voor zover wij weten, was inderdaad de Sabbat. Toch? Nou, wat dat uitdrukt, nou onder andere dan dit, dat de Heer stierf aan het eind van de bedeling der wet, Dat moet in elk geval duidelijk zijn. Het was daardoor het eind van de bedeling der wet. Daarna kwam er een bedeling der verborgenheid. Want de bedeling der genade waarin wij leven heet ook bedeling der verborgenheid. Dus een dag, een periode dus, waarin naar het zich laat aanzien het heilsplan Gods, de heilsgeschiedenis dus, geen voortgang maakt. Ik zeg alleen, het laat zich zo aanzien en het is echt een Bijbelse manier om er zo over te spreken. Er zijn ook andere manieren om erover te spreken, maar niettemin is het zo. Dat wil zeggen, de Heer deed zijn werk tot aan het einde van de wet. Daarna verdween hij, om zo te zeggen. En daarna op de derde dag, in deze reeks van tellen, derde bedeling in die reeks zo, zal hij wederkomen. En dat is een Bijbelse wijze van tellen, want tot Israël werd gezegd dat het inderdaad op de derde dag zou herrijzen. Na twee dagen en op de derde dag. En voor zover we dat zo toepassen over de heilsgeschiedenis, dan was die eerste dag was inderdaad de bedeling van de wet. De tweede is de dag waarin wij leven, de dag der genade, de dag der zaligheid, om het maar zo te zeggen, onze bedeling in elk geval. En de derde wordt dan de toekomende, waarin inderdaad niet alleen de Heer zal wederkomen, maar waarin ook inderdaad Israël hersteld zal worden. Dat is ook een Bijbelse wijze van drie dagen tellen. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus, maar dat ook maar weer even terzijde. Maar als dat dezelfde reeks is, en als die reeks bovendien voortvloeit uit al die profetieën over die drie dagen, dan betekent het dat de tussenliggende periode waarin wij nu leven, onze bedeling dus, inderdaad gekenmerkt wordt door het feit dat het Sabbat is. Want de tussenliggende dag, de tweede uit de reeks van drie, was een Sabbat. En zo is het ook, want dit is die bedeling van rust, waarin de mens kan werken wat hij wil, maar het zal hem geen zaligheid brengen of op een of andere wijze, er gebeurt gewoon niks. De geschiedenis staat stil, is onderbroken, dus rust. En als het goed is leven wij uit die rust en dus uit de genade Gods. En uit wat hij in het verleden tot stand gebracht heeft. Net zoals de kinderen Israëls op de Sabbat leefden van het manna, wat de dag daarvoor al gevonden was. Dan wel gevallen was. Precies zo'n verhaal. Dus dat schema van drie dagen waarvan de middels een Sabbat is, past ook perfect op onze bedeling. Dan is het Sabbat en wij zijn de rust ingegaan. De schrift spreekt er ook uitdrukkelijk over, in het bijzonder in, nogal letterlijk in Hebreeën 4. En verder overdrachtelijk meerdere malen. Maar daar ga ik maar niet op in, maar bij de evangelisten zal ik maar zeggen, wordt nogal eens over een Sabbat gesproken. En dat is gewoonlijk ook, en niet altijd, maar gewoonlijk ook de aanduiding van onze bedeling. Zodat wij in onze dagen niet zouden werken, maar leven inderdaad uit geloof en dus uit genade. Maar de meest brede toepassing van ditzelfde beginsel van die drie dagen waarvan de middelste de Sabbat is, is de toepassing van dit schema op de geschiedenis als zodanig, de heilsgeschiedenis als zodanig. Want de eerste dag waaraan een eind kwam, is de oude wereld van Genesis 1 vers 1. Die woestheid en ledigheid en duisternis werd, de dood trad in. Einde van die eerste dag, want die eerste dag uit de reeks van drie eindigt immers met dood. En dus met duisternis. Nou goed, die oude wereld eindigde inderdaad in woestheid en ledigheid en duisternis. En nog eens met de afgrond, dus dat lijkt ook duidelijk genoeg. Een duidelijke parallel enzovoorts. De tweede dag is dan de periode vanaf Adam, zal ik dan maar zeggen, de rest van Genesis 1. Vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. Want daarna verschijnt inderdaad nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als dat geen opstanding is, weet ik het niet meer. Opstanding van de schepping als zodanig. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dat is dan inderdaad de derde dag. En de vervulling van al Gods beloften. En u weet, een drie staat nou eenmaal voor de beloften. Maar een tussenliggende periode, vanaf Genesis 1, zou ik maar zeggen, tot aan de jongste dag aan toe, de middelste periode, dus dat is inderdaad heel de heilsgeschiedenis, die wordt dus daarmee gekenmerkt met dit getal 7. Zodat je van daaruit redeneert dat het dus inderdaad de bedoeling is dat de mens zijn eigen werken om tot God te komen achterwege zou laten en gewoon zou leven uit de genade Gods. Zodat wat voor onze bedeling in het bijzonder van toepassing is, zonder de minste begrenzing, datzelfde beginsel is in breder verband meer in het algemeen van toepassing op heel de menselijke geschiedenis, vanaf Adam tot de jongste dag aan toe. En dat ergens halverwege die geschiedenis, om zo te zeggen, inderdaad dat koninkrijk, dat beloofde koninkrijk aanbreekt, waarvan de Sabbat een bijzondere uitbeelding is, ja, dat kan wel zo zijn, maar net zo goed als dat wij nu leven vooruitgrijpend op de openbaring van het koninkrijk, komen we in oud-testamentische tijden leven vooruitgrijpend op de komst van het koninkrijk. En dat is trouwens het advies wat de Heer ook gaf. Al zult u dan zeggen, nou ja, dat kon je makkelijk doen, maximaal een jaar of 3,5 voordat het koninkrijk zou aanbreken. Maar zo is het beginsel nou eenmaal, men zou vooruitgrijpen inderdaad op de beloften die God gedaan heeft. Leven uit de beloften die God in de toekomst zal vervullen. En ook dat is een vast bijbels beginsel, dat we ook al meteen tegenkomen bij Adam, want aan hem werden beloften gedaan. En men zou eruit leven. En niet in de laatste plaats Abraham, aan wie beloften gedaan werden, Hebreeën 11, om maar eens wat te citeren. En heeft zijn leven lang, hij en twee generaties na hem, hebben een leven lang inderdaad geleefd vanuit die beloften die God gedaan had. En ze hebben geleefd als vreemdelingen en bijwoners in het land dat het hun er niet was, maar wel een land wat de Heer hen beloofd had. En ze leefden er dus al in. En zo kan het altijd. De bedoeling is dus dat de mens hoe dan ook leeft in die rust van de Sabbat. Het enige is, en dat moet ik er uitdrukkelijk bij zeggen, dat zolang dat koninkrijk niet openbaar wordt, nou ja, kan men zich bezighouden met eigen werken en komt daar ook geen oordeel over. Want dat koninkrijk is nog niet. Die Sabbatswet, maar nou bedoel ik het heel overdrachtelijk gesproken, is nog niet bekrachtigd, is niet in werking getreden of iets dergelijks. Er komt geen oordeel over als men toch werkt enzovoort. Maar op het moment dat die Sabbatswet wel in werking is getreden, op het moment dat het nieuwe verbond wel is aangebroken, of op het moment dat het koninkrijk wel openbaar wordt, dan is het inderdaad bindend. En dan zou men inderdaad niet de werkende vleesjes moeten voortbrengen, maar zal men inderdaad moeten leven vanuit de rust en vanuit het geloof, zoals dat inderdaad heel de Bijbel door was beschreven. Dat is waar het om gaat. Nou, dat is ook een beginsel wat we op zoveel plaatsen in de schrift inderdaad terugvinden. Dat inderdaad de ene kant gesproken wordt over dat men zo leven uit geloof, en de andere kant sprake is van werken die de natuurlijke mens toch voortbrengt. Meestal zelfs tegelijkertijd, want het gebeurt gewoonlijk naast elkaar. Maar de gedachte is altijd dat toch van die werken van de natuurlijke mens niks zal overblijven. Want het blijft nou eenmaal gewoon brandhout. Dat is de tragiek van de brandhout verzamelen, denk ik altijd. Je verzamelt het en gooit in het vuur, dan kun je weer. Heb je het anders gedaan? Op de camping zeker. Nou goed, laat me zitten. Hè. Dus, je blijft bezig. En dat is waar het over gaat. Ik herinner mij trouwens een dame, uit de Bijbel, uit 1 Koningen 17, die zich daarmee bezig hield. Het leverde niks op. Ze had trouwens toch te weinig. Mooie geschiedenis overigens. In het Nieuwe Testament later nog aangehaald. Eén Koningen 17, waar de geschiedenis van Elia begint, waar tot Elia gezegd werd in vers 9 van 1 Koningen 17, maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar, zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als ze nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was daar een weduwvrouw houtlezende. Precies hetzelfde. Het was misschien geen Sabbat dan, maar het was bovendien een buitenlandse vrouw. Daar komt er nog eens bij. Het was in het buitenland. Besidon. Maar goed. Dus hij vond daar een vrouw houtlezende en hij riep tot haar en zeide, haal mij toch een weinig waters in dit vat dat ik drinke. En toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide, haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Maar zij zeide, Zo waarachtig als de Heer uw God leeft, indien ik een koek heb dan alleen een handvol meels in de kruiken en weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar halten gelezen en ik ga heen. Als ik het lees, denk ik altijd saus erop, geabonneerd wezen. Maar ik blijf het een lastige uitdrukking vinden altijd. Hè? Maar zie, ik heb een paar halten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat wij eten en sterven. Dan weet je meteen waar dat hout dan nog toe leidt. Dan kun je natuurlijk redeneren en zeggen, ja, maar het was nodig om die koeken te bakken of iets dergelijks. Ja, dat zal allemaal wel. Maar het hele verhaal is dat het tot niks leidt en dat hoe dan ook, het leidt tot de dood. En dat is wat het brandhout natuurlijk ook altijd uitbeeldt. En het zal u toch duidelijk zijn dat deze vrouw in het buitenland op een of andere wijze een beeld is van het volk Israël. Nee, ik probeer het zo algemeen mogelijk te zeggen. Dat het op een of andere wijze, dat is toch duidelijk genoeg dan, als ik het zo zeg. Dat het op een of andere wijze een uitbeelding is van het volk Israël in de verstrooiing, levend onder de eerste beginselen der wereld. Houtlezende dus, dat kan niet missen. Werken van de natuurlijke mens enzovoorts. Bovendien weduwe, want de man was overleden. In ieder geval dus een beeld van Israël in onze dagen. Sinds dat de man is overleden, met een kleine verwijzing dan naar Romeinen 7, waar dat uitdrukkelijk gezegd wordt, dat de man is overleden. U weet wel, dat is de man van de wet des mans enzovoorts, hè. De man is overleden, zegt Romeinen 7. Hetgeen gewoon betekent dat die man die aan Israël de wet gaf en daardoor met Israël in het huwelijk trad, dat die man inderdaad is overleden. Zodat het in het bijzonder zo is dat de weduwvrouw in de Bijbel de uitdrukking is van Israël na de dood van de Heer Jezus. En in de dagen dus van na het oude verbond, al ben ik geneigd te denken dat dood gewoonlijk ook maar gewoon scheiding betekent, zodat het net zo goed een beeld kan zijn van Israël al van daarvoor, voor de dood van de Heer Jezus en voor het officiële einde van het oude verbond. Maar hoe dat ook zij, het is in ieder geval een beeld van Israël, niet meer onder de wet, niet meer in het huis van de man is overleden enzovoorts, en dus levend volgens de eerste beginsel der wereld, en Israël dus in de verstrooiing, op wat voor wijze dan ook, want ik wil er nou toch niet dieper op ingaan. En waar het maar om gaat is dat het toch tot niks leidt en dat het zou leiden tot dood. En wat er nodig was, is dat er iemand zou verschijnen, een man gods, hier onder de naam Elia. Maar Elia uiteraard als type van de Heer Jezus zelf, van de Heer zelf, die komt tot die vrouw in het buitenland. Zoals de Heer komt tot, of gepredikt wordt aan, dat kan ook. Maar komt tot, dan wel gepredikt wordt aan een Israël wat inderdaad in de verstrooiing is, onder de heidenen, en wat daar inderdaad tot geloof zou komen, want dat is wat de profeten al sinds de dagen van Mozes, sinds Mozes zelf trouwens, hadden aangekondigd. Dat Israël ooit een keer tot geloof zou komen, inderdaad, en zich zou bekeren, te midden van de heidenen waarheen de Heer hen verstrooid had. Ja, nou denk ik in het bijzonder dan aan Deuteronomium 30. Want daar staat dat uitgebreid. Maar dat is waar het om gaat. Bovendien, ook uiteindelijk in de toekomst, als Israël tot geloof en tot bekering komt, zal dat zijn onder de heidenen, omdat namelijk voor het zover is, de Joodse staat en de Joodse stad vernietigd zullen worden. De hele tegenwoordige staat Israël dus, heb ik het niet over. Die zal vernietigd worden. En voor zover er overlevenden zijn, zullen die het land uitgevlucht zijn en zich bevinden ergens in de woestijn. Zag ik nog een leuke reportage van vannacht. Op een Franse televisiezender. Ja, sorry. Over Petra. Uitgebreide reportage. Over Petra. Mooie opname. Hè? Ja. Dat is leuk om iets te zien. Ook luchtopname van bovenaf. Kan je zien hoe diep die sik, die kloof is enzovoorts. En hoe hoog die bergen zijn. Aan de voet waarvan men dan die gevels, niet alleen gevels, maar zelfs complete huizen enzovoorts heeft uitgehaakt. Schitterend. Maar dat even tezijde, want ik leid u nou weer af. Maar waar het om gaat is inderdaad dat voor zover overlevenden zijn uit de staat Israël, zullen ook die gevlucht zijn naar de woestijn enzovoorts, zodat met recht heel Israël in de verstrooiing is. En daar wordt Israël geconfronteerd met niet alleen de opgewekte Christus, maar tegelijkertijd ook met de overleden man. zodat men alsnog rouw zal bedrijven vanwege haar weduwschap. Het weduwschap van Israël. En dat staat in bijvoorbeeld ook Zacharia 12, maar bijvoorbeeld ook Jesaja 54. Smaad van het weduwschap van Israël enzovoorts. Maar dat lezen van takken, verzamelen van het hout, is inderdaad de uitbeelding van hoe Israël zou leven, inderdaad na de eerste beginselen der wereld, in het algemeen en eventueel onder de wet. Maar hier verschijnt de man Gods, Elia, en er blijkt dat zij gezegend wordt, deze vrouw, op grond van haar geloof. Want dat weet u toch, hè? Het was toch op grond van haar geloof, of niet? Niet op grond van, ook kent de geschiedenis niet. Als het niet op grond van haar geloof was, zou ze niet al die kruiken in huis verzameld hebben. Toch? Dat is net zoiets als bij Noach. Als het niet op grond van zijn geloof was, zou je de ark niet gebouwd hebben. Dus heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijn over dingen die nog niet gezien worden, en bevreesd geworden zijn, de ark toebereid. Enzovoorts. Ze hebben wel wat gedaan aan werken, maar werken die voortkwamen uit hun geloof. En dat is maar waar het om gaat. Dat zijn niet werken naar het vlees of naar de oude mens. Want naar het vlees verzamelde zij hout. Dan had nog een beetje meel. En dan zou ze echt galgemaal klaarmaken. Daar komt het ongeveer op neer. Ik zal eten en daarna sterven. Maar zij geloofde de man Gods. Zat in ieder geval vertrouwen in hem. Enzovoorts. En wat er gebeurde was inderdaad dat zij inderdaad olie en meel had, inderdaad. Nou, hoe dat ook zij, deze geschiedenissen, want er zijn er eigenlijk meerdere die ik tegelijkertijd een beetje aanhaalde, maar deze geschiedenissen spreken inderdaad over de zegeningen van het nieuwe verbond als zodanig, maar boven alles over de zegeningen van de Heer zelf. En waar het om gaat, is dat deze vrouw niet gezegend werd door haar eigen activiteiten, maar inderdaad doordat de Heer, of dat God tot haar zond, deze man Gods, in wie zij vertrouwen stelde. En het resultaat was ernaar. Dat is waar het om gaat. Hout lezen dus als beeld van de werken van de natuurlijke mens. Later kom ik nog een keer zo'n bos hout tegen. Dat is ook al aardig. Dat is in Handelingen helemaal. En daar deed Paulus het. Ook niet zo bekend, denk ik. Waar Paulus en de, Handelingen 28. Waar Paulus en de zijnen zojuist schipbreuk hadden geleden en ontkomen waren. Dus 28 vers 1. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Leuke gemene vriendelijkheid. Een leuke uitdrukking voor de gemiddelde Nederlander, hè? Gemeen betekent dus gewoon. Onthoud, niet in een kruiswoordpuzzel. Laat staan in cryptogrammen. Maar officieel betekent het gewoon. Gewoon. Algemeen. Maar dit was geen normale, algemene vriendelijkheid, maar dit was een bijzondere vriendelijkheid, hè? Dus geen gemene, maar een bijzondere vriendelijkheid. Want een groot vuur ontstoken hebbende namen zij ons allen in, om de regen die overkwam en om de koude. Dus het was nogal slecht weer daar. Nou, dat klopt natuurlijk. Het was ook inderdaad, ze hadden net schipbreuk geleden, dus het zal in de hele buurt, Middellandse Zeegebied, wel slecht weer geweest zijn. Maar ze werden hartelijk welkom geheten, Paulus en zijn gevangenen, werden hartelijk welkom geheten op dit eiland, van eiland der zee. Maar goed. En dan staat er in vers 3, en als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, daar heeft Paulus dus het brandhout verzameld, kwam er een adder uit door de hitte, een slang, uit de boshouders, hè? En vatte zijn hand, beet in zijn hand. En als de barbaren Want als het geen Grieken zijn en geen Joden zijn het barbaren, dat kan niet missen. Dat zegt verder niks, maar zo heet dat, hè. Als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden ze tot elkaar: deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij, Paulus, schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En dat is precies weer waar het om gaat. En het verhaal heeft uiteraard weer dezelfde betekenis, want het zal duidelijk zijn dat deze bos takken die door de apostel Paulus verzameld was, inderdaad staat voor de werken der wet in het bijzonder, dan wel de werken van de natuurlijke mens in het algemeen. En hij gooit dat inderdaad in het vuur. Maar als je zo omspringt met de werken van de mens, als je zo de rust wil ingaan, zal ik maar zeggen, want je doet dan het hout weg, hè. Als je zo de rust wil ingaan, dan krijg je meteen te maken met, met de duivel. Want ik kan het nooit zo netjes uitspreken. Maar goed, dan krijg je te maken met de tegenstander dus. Maar daar blijkt Paulus inderdaad onschendbaar voor te zijn. Hij zal een paar wondjes gehad hebben van de tanden van het beest, maar daar bleef het dan ook bij. En misschien zelfs dat niet, want het staat er niet bij verder, hè. Maar dat is inderdaad waar het om gaat. En bovendien is dat de inhoud eigenlijk ook van de hele bediening van de apostel Paulus. Niet alleen in zijn prediking, maar zelfs ook is het de inhoud van deze laatste hoofdstukken van het boek Handelingen. Die immers min of meer beginnen met dat Paulus zich op een of andere wijze conformeert aan de Joodse gebruiken. Want ik wil eigenlijk niet zeggen dat hij zich onder de wet stelt, want zo kun je dat denk ik toch niet zeggen. Maar wel iets wat er min of meer voor doorging, zal ik maar zeggen. En u weet wat er gebeurd werd, wat er gebeurde. Hij werd ogenblikkelijk gevangen genomen, afgevoerd, heeft jaren inderdaad gevangen gezeten. Hij werd afgevoerd naar Rome, waarheen hij hier onderweg is, nog steeds als gevangene. En ook in Rome zou hij nog jaren gevangen blijven zitten, enzovoorts. Maar wat daarin uitgedrukt wordt in die geschiedenis, is aan de ene kant hoe de zaligheid uit Jeruzalem en van de Joden werd weggenomen en ging naar de heidenen, want dan zeg ik het maar weer zo algemeen mogelijk, hè. Werd van de Joden weggenomen, ging naar de heidenen. Het ging van Jeruzalem naar Rome, maar daar kun je het toch rustig voor invullen, van Juda, van de Joden, naar inderdaad de heidenen, de hoofdstad van het toenmalige heidense wereldrijk, dat in elk geval. En bovendien wordt erin uitgedrukt wat de apostel Paulus predikt, namelijk dat men dat men niet zou leven uit werken of wat voor werken dan ook, maar dat men inderdaad zou leven uit geloof. Dat men overigens behouden wordt tot goede werken, dat is een ander verhaal. Maar hier gaat het om uit goede werken, uitwerken, en men wordt niet uitwerken zalig, integendeel. En wat de apostel hier feitelijk demonstreert, is hoe afgerekend zal worden met het Jodendom. Of eigenlijk hoe hij bezig is daarmee af te rekenen met het Jodendom, in de godsdienstige betekenis van de term, uiteraard. De takken worden in het vuur geworpen, maar er wordt tegelijkertijd uitgebeeld dat als dat gebeurt en waar dat gebeurt, krijgt men inderdaad te maken met de slang. Dat kan al niet missen, want het was ooit de slang die de mens opriep om zich juist bezig te houden met werken in het algemeen en met werken der wet in het bijzonder. Met de verwijzing dus nu naar de situatie in de hof, in verband met de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want dat staat immers voor de wet. Zoals de slang die zei, dat is precies wat je doen moet. En Paulus zegt, nou dat moet niet, en gooit dus de borstakken in het vuur, en prompt wordt hij in zijn hand gebeten door de slang. Maar de rest, het vervolg op het verhaal, is uiteraard dat juist daarin wij ook overwinning hebben en inderdaad onschendbaar zijn, ook als gelovigen van vandaag, voor die slang. Daar komt het op neer. Het beest neemt het ons niet in dank af. Dat is een ander verhaal. Maar hij zal ons niet kunnen doden of kwaad kunnen doen. Precies zoals die staat, hè? Over Paulus. Hij leed niets kwaads. Helemaal niks. En dat is precies de prediking van de apostel Paulus, zoals dat in principe in al zijn brieven tot uitdrukking komt. Dat we inderdaad niet leven onder het oude verbond en onder het vlees. En naar de eerste beginselen der wereld, maar dat wij leven onder het nieuwe verbond en dus hebben uitgedaan, dan wel afgelegd hebben aangaande de oude mens en al wat daarbij hoort. Opdat we inderdaad zouden leven uit geloof en vanuit die situatie uiteraard God zouden dienen. En dat is waar het om gaat. Maar ook dit verhaal kent natuurlijk nog heel wat meer aspecten. Maar daar ga ik nou maar even niet op in. Hè. Dat is weer bewaren voor een andere keer. Maar het is een duidelijke illustratie van waar het hout voor staat. En mocht het niet duidelijk genoeg zijn, dan blader ik nu meteen door naar de eerste Korinthebrief. Waar de Korinthiërs verweten wordt, en dan zeg ik het maar even met eigen woorden, maar waar de Korinthiërs verweten wordt, dat zij inderdaad leven naar het vlees. Nou ja, er staat dan in ieder geval letterlijk, gij zijt nog vleeselijk. Zijn weliswaar gelovigen, anders zou hen geen brief geschreven zijn, maar de uitdrukking staat letterlijk in 1 Korinthe 3, vers 3, want gij zijt nog vleeselijk enzovoorts. Maar de algemene gedachte van achter die Korinthebrieven is inderdaad dat deze Korinthiërs leven zoals de natuurlijke mens nou eenmaal leeft. En dat is niet fraai. Men leeft dus volgens de eerste beginselen der wereld, zoals dat heet, en volgens de wijsheid, of wat er voor door moet gaan, van de wereld. Want, zei de apostel al in hoofdstuk 1 van 1 Korinthe, die wat je aanziet voor wijsheid van de wereld, is in werkelijkheid dwaasheid. In ieder geval van Gods standpunt uit bezien, en dat lijkt me de enige werkelijke standpunt. De wijsheid van de wereld is dwaasheid, God heeft die teniet gedaan, en voor zover wij wijsheid hebben ontvangen, is die wijsheid Christus. Of komt die wijsheid tot ons in Christus, en dat staat aan het eind van hoofdstuk 1, in vers 29 en 30... Opdat geen vlees, niet de natuurlijke mens, opdat geen vlees zou roemen voor hem, voor God namelijk, uit vers 28. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God. En trouwens ook rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roemen in de Here. Waarbij de gedachte is dat men als gelovige zeker niet zou leven uit eigen wijsheid of uit eigen werken, maar alleen uit geloof en dus vanuit het werk dat God volbracht heeft en eventueel in ons volbrengen wil. Dat is het idee. Maar de Korinthiërs hadden de boot gemist, om zo te zeggen, en leefden nog steeds, waren weliswaar wedergeboren, maar leefden nog steeds naar de eerste beginselen der wereld en hadden geen belangstelling voor de wijsheid Gods. Die is in Christus, volgens 1 vers 30, en die bestaat uit verborgene dingen, zoals staat in 2 vers 7. En zij kenden dus het alternatief niet, moeten wij zeggen, zij wilden dat alternatief niet kennen, en leefden dus inderdaad vleeselijk naar dezelfde beginselen als waaruit de wereld leeft, daar komt het op neer. In de praktijk is dat niet bepaald erg netjes. Maar daarna zegt de apostel dat zij wel degelijk gelovigen zijn, wedergeboren mensen zijn, deel uitmaken van de gemeente, de tempel Gods, die in onze dagen nou eenmaal gebouwd wordt enzovoorts. Maar dat het dan ook niet de bedoeling is dat men naar wereldse beginselen leeft, want daar maakt men geen deel van uit. In de wereld, laat ik het eens anders zeggen, in de wereld liggen alle stenen heus los, zijn ze verstrooid geworden. Is niet één op de andere. Maar het hele punt is dat de gemeente gebouwd wordt doordat stenen, levende stenen, inderdaad verzameld worden, bij elkaar gebracht worden en gebouwd worden samen, dus samengevoegd worden op het fundament wat gelegd is. En dat is wat in het tweede gedeelte van 1 Korinthe 3 gezegd wordt. Want hij zegt in vers 9... wij, Paulus en Apollos, wellicht, en anders in ieder geval Paulus en Timotheus. Maar goed, wij zijn Gods medearbeiders en Gods akkerwerk, of met een ander beeld, Gods gebouw, zijt gij. Want in de voorgaande verzen ging het om akkerwerk. En nu gaat het om een bouwwerk vanaf dit vers. Dus de medearbeiders waren in de voorgaande verse landarbeiders en nu ineens worden ze bouwvakkers. En dan staat er dus, Vers 10. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd. En het fundament, het welk is Christus, hè? Dat staat in vers 11. Maar ik heb als wijs bouwmeester het fundament gelegd, want die gemeente van Korinthe was ontstaan uit de bediening van de apostel Paulus. Hij was de eerste die daar het evangelie bracht. Dus ik kan het zo zeggen. En daarna zegt hij, en een ander bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En alle gemeentelijke waarheid vindt zijn oorsprong in Jezus Christus, die ons geworden is, wijsheid van God enzovoort. En vindt dus niet zijn oorsprong op geen enkele wijze in onszelf of in onze eigen natuurlijke werken. Dat is waar het om gaat, hè. Maar goed, en dan vers 12, dan is de gedachte dat die ander van vers 11, dat kan eventueel zijn Kefas of wie er nog meer genoemd wordt, eventueel in deze brief. Maar de gedachte is uiteindelijk gewoon dat die ander, dat kan elke Korintiër zijn, want elke gelovige wordt geacht bij te dragen aan de opbouw van de gemeente op een of andere wijze. Maar dat heb ik nou, hè? Dat is wel werk, dat is namelijk een werk der bediening, een dienstwerk dus. Een werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus, met de uitdrukking uit Efeze 4. Dat is wel werk, maar niet werk van de natuurlijke mens en ook niet een werk om de mens of onszelf tot God te brengen of iets dergelijks. Dat is het niet, hè? Goed. Maar de gelovigen worden geacht inderdaad te bouwen op dat fundament. Dat moet dan inderdaad zijn op dat fundament dat wel gelegd is. Er is geen ander fundament. En bovendien zegt hij dan in vers 12, en indien iemand op dit fundament bouwt, dubbele punt, dan kan dat eventueel zijn, hij kan bouwen met, bij wijze van spreken, want het is natuurlijk puur overdrachtelijk, goud, zilver, kostelijke stenen. Kijk, ik ken iemand die is pas in Rome geweest, die zegt ze hebben dat daar letterlijk opgevat, maar vooruit, hè. Maar indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, strooi dus, ja, inderdaad, ja. Hout, hooi, stoppelen. De apostel zegt, vers 13, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, waarbij dag uiteraard staat in de betekenis van oordeel, zoals nogal gebruikelijk. Eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig, of namelijk hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft. Die zal loon ontvangen. En wat blijft is uiteraard goud, zilveren, kostelijke stenen. Wat kenmerkend voor dit soort edele stenen en metalen is inderdaad dat het vuur doorstaat. Hè? Is het vuur al door geweest? Want zo is het eigenlijk. Hè? Maar goed. Maar zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo, als door vuur. Want het principe is dat goud, dat de hout, hooi en stro de uitdrukking zijn van de werken van de natuurlijke mens. Dat geldt voor die takkenbossen dus, die we gezien hebben. Dat geldt ook. Hooi ben ik nooit tegengekomen verder in de Bijbel, zover ik mij herinner. Of men zou er gras voor moeten lezen, dan gaat het weer wel. En hooi is natuurlijk gras. Want gras gaat ook in het vuur, hè, staat er, wordt in de oven geworpen. Stro, dat hebben we wel gelezen, uitgebreid. Want stro was een van de steeds belangrijker wordende bouwmaterialen voor de bakken van de tichelen in Egypte, in slavernij. Zelfgebakken stenen. En dat daar in stro zit, dat had je met een beetje kennis van de typologie zelf kunnen bedenken. Maar dat mag niet, hoor. Dat mag niet. Maar ik bedoel maar hoe voor de hand het ligt, hè. Stro is beeld van de werken van de mens. Nou, die zelfgebakken stenen zijn uiteraard ook een beeld van de werken van de mens. Hè. En meer in het bijzonder was de hele situatie immers een uitbeelding van de slavernij van Israël onder de wet. Daar gaat het maar om. Maar stro, hout en gras of hooi zou inderdaad verbrand worden. Dat is ook hier in Korinthe een specifieke toepassing van het beginsel. Want in het algemeen is het natuurlijk zo dat de mens die slechts hout, hooi en stro voortbrengt, ik zei niet gelovigen, dat de mens die slechts hout, hooi en stro voortbrengt, die zal niet alleen merken dat die werken zullen verbranden, hij zelf zal ook verbranden. Is niks anders. Hij zelf is dan hout, hooi en stro, meer is er niet. En dat is het algemene beginsel. Vandaar dan ook dat iemand die de Sabbat overtrad, inderdaad gedood werd. Niet alleen zijn hout werd hem afgenomen. Hij werd ook inderdaad gedood. Dat is het algemene beginsel. De meer specifieke toepassing van hetzelfde beginsel vinden we hier, de toepassingen van op de gemeente, waarbij dus inderdaad uitdrukkelijk gezegd wordt dat het daar gaat slechts om de werken, die zullen verbranden, want staat er, hij zelf, degene die met hout, hooi en stro gebouwd heeft, hij zelf zal behouden worden. Maar van zijn leven, als zodanig, zijn levenswandel zal ik maar zeggen, zijn leven blijft niks over, zijn leven heeft geen vrucht gedragen, is dan de gedachte. En kijk, natuurlijk, wij kunnen allemaal van harte wellicht instemmen dat het in onze dagen maar om één ding gaat, de opbouw van de gemeente. Maar er zijn twee manieren om het te doen, fundamenteel. De ene is via goud, zilver en kostelijke stenen. En als u vraagt waar is dat een beeld van, zeg ik nou in elk geval van het leven van Christus. Dat heb ik u nagevraagd bij Petrus. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen verlost zijt. Zilver of goud. Over stenen had hij het mee wat later. Maar door het bloed, het leven, inderdaad, van Christus. En dat is maar waar het om gaat. Als wij zouden bijdragen aan het werk Gods in onze dagen, zou dat moeten zijn via het leven van Christus in ons. Dat heeft met goud, zilver en kostelijke stenen te maken. En de andere manier om het te doen, die ongetwijfeld ook veel wordt toegepast, is gewoon zelf bedenken van hoe kan ik bijdragen aan het gemeentewerk. Of hoe heet dat tegenwoordig? Ik weet het niet meer. Hoe kan ik daar wat aan bijdragen enzovoorts? Nou, dat kan dus niet. En hoewel het soms lijkt alsof men er wel wat aan kan bijdragen, zal achteraf blijken dat dat niet het geval is geweest, want er zal niks van overblijven. Het was hout, hooi, stro, werken van de natuurlijke mens, eigenwillige godsdienst, om eens een andere term te gebruiken, enzovoorts. Werken van de natuurlijke mens, en dat levert sowieso niks op. Dat blijft niet bestaan. Of, zoals we dat dan gewoonlijk zingen, niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde, maar leg naast het woord liefde maar het woord leven, het is eigenlijk heel fundamenteel hetzelfde. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal inderdaad blijven bestaan. Zodat de Korintiërs gewaarschuwd worden om niet hout te lezen, maar in tegendeel te bouwen met wat anders. Zich bezig te houden inderdaad met geestelijke dingen en dus te staan in de vrijheid waarin alle dingen geoorloofd zijn, want dat staat letterlijk in dezezelfde Korinthebrief, meerdere malen, in de vrijheid waarin alle dingen geoorloofd zijn, om vanuit die vrijheid inderdaad bij te dragen inderdaad aan de opbouw van de gemeente. Dat kan ook werken genoemd worden, maar nu niet werken van het vlees, en dus is het geen hout, hooi en stro, maar werken van de geest, hè? Werken van de uitwerking van het leven Gods in de gelovigen, en dat heet goud, zilver, kostelijke stenen. Daar laten we het eerst bij, want het is, ons nog even vervoegen in Hebreeën 4, in het verband van ons onderwerp. Hebreeën 4, eigenlijk al Hebreeën 3, en zullen we het enige aarzeling, want we hebben daar ooit al eens een keer bij stilgestaan. Want in Hebreeën 3 en 4 wordt immers verwezen naar de situatie van Israël in de woestijn. En in het bijzonder wordt daar verwezen naar het verschijnsel dat wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan, niet in Kanaan namelijk, vanwege hun ongeloof. En dat was dan de verwijzing, zoals we die vinden, aan het eind van Hebreeën 3, het laatste vers van Hebreeën 3. Het was een verwijzing naar de situatie die we zojuist besproken hebben, ten aanleiding van de geschiedenis van de 12 verspieders, waardoor zij inderdaad niet ingingen vanwege hun ongeloof. En hoewel het daar duidelijk gaat om het ingaan in Canaan, heet het niet zo. Het heet namelijk het ingaan in de rust. Want dat is de term die in dat verband hier in Hebreeën 3 gebruikt wordt. En er wordt omstandig uiteengezet, maar we hebben dat al eens uitgebreid besproken, dat de Heer gezegd had dat ze al zijn rust zouden ingaan, maar slechts voorwaardelijk. Dan moest aan één voorwaarde zijn voldaan, uitgedrukt in het Nederlandse woord indien. Terug te vinden in de Statenvertaling van bijvoorbeeld Hebreeën 3 vers 11. Hebreeën 3 vers 11. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En als u de nieuwe vertaling leest, die ook zo nieuw niet meer is, overigens, dan zult u daar zien staan, nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Maar dat is niet wat er staat en dat kan er ook niet staan. Bovendien, heel Hebreeën 3 en 4 heeft dan ineens helemaal geen enkele betekenis meer. Er staat niet nooit, er staat inderdaad indien. En men moet van het woord indien begrijpen dat het uitdrukt dat er een voorwaarde aan verbonden is, aan wat er verder volgt. Indien zij in mijn rust zullen ingaan, betekent voorwaardelijk zullen zij mijn rust ingaan. Er moet namelijk aan één voorwaarde zijn voldaan. En er wordt hier ook uiteengezet welke voorwaarde dat is, namelijk die van geloof. Dus slechts als zij zouden geloven, zouden zij mijn rust, de rust van de Heer, ingaan. Historisch is die rust gewoon Canaan. Maar de uitdrukking mijn rust drukt veel meer uit dan alleen maar het beloofde land, Canaan of iets dergelijks. Mijn rust is gewoon de uitdrukking voor de zevende dag, al die uit Genesis 2. Maar meer in het algemeen het koninkrijk. Maar ook dat zal, niet een bekende term zijn uit de Hebreeënbrief. Dus gebruiken we de andere bekende term die wel bekend is, namelijk mijn koninkrijk. Want dat is waar het over gaat. Mijn nieuwe verbond. Want daarover spreekt de Hebreeënbrief. Mijn rust blijkt hier gebruikt te worden in de zin van mijn nieuwe verbond. Nou kon dat natuurlijk niet, want Israël kon toen niet dat nieuwe verbond ingaan. Er was nog geen nieuw verbond, er was alleen een oud verbond. Maar heel de gedachte is dat de intocht in Canaan beschouwd moet worden als de vervulling van belofte aan Abraham. Maar de belofte aan Abraham samengevat zo breed mogelijk hield in het aanbreken van het nieuwe verbond, dan wel de komst van het koninkrijk van Christus, of nog fundamenteler, de komst van nieuw leven, nieuw eeuwig leven. En een eeuwig leven uiteraard wat ook anders beleefd en geleefd zou worden dan het oude. Maar de hele gedachte is bovendien, en men kan dat dan veel korter samenvatten, het is namelijk gewoon typologie. Je kunt ook zeggen, de intocht in Canaan moet beschouwd worden als een type van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus de uitspraak, slechts voorwaardelijk, indien namelijk, slechts voorwaardelijk zullen zij mijn rust ingaan, betekende dat ze onder voorwaarde van geloof Canaan binnen zouden gaan, maar profetisch betekent het, onder voorwaarde van geloof zou men deel krijgen aan het nieuwe verbond en dus aan de vervulling van alle beloften die aan Abraham gedaan waren. Maar de term mijn rust, toegepast hier in Hebreeën, staat dus gewoon voor mijn nieuwe verbond. Nou, ik hoop niet dat dat nieuw is, hè. Dat is gewoon de normale betekenis. Maar nu even verder in dat schriftgedeelte. Want vers 11 zegt, nee, de voorgaande versen vanaf vers 7 zeggen dat Israël altijd opstandig was. Murmureerde is de uitdrukking. En de Heer zei, nou dat moeten ze nalaten, anders gaan ze mijn rust niet binnen. Want daar komt het op neer. En daarna wordt ook uitdrukkelijk naar voren gebracht in vers 17. Welke die voorwaarde dan was, hè, van dat indien. In vers 8 stond het ook al. Er stond namelijk, verhard uw harten niet. Vers 7. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Dat is een duidelijke uitspraak. Want als die stem klinkt, als het woord Gods klinkt, zou men zijn hart niet moeten verharden, zodanig dat dat woord niet geschreven kon worden, gegraveerd in dat stenen hart. Keiharde hart, weet u wel. Maar de bedoeling was dat het hart een zacht gemoed zou zijn, of dat het hart zachtmoedig zou zijn, zodat het woord daarin geplant gegraveerd is veel te sterk, zodat het woord daarin geplant zou kunnen worden enzovoort. Dat is gewoon nieuwtestamentische terminologie die ik nu toepas. Maar heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Dat wil zeggen, als het woord Gods klinkt, zou men moeten geloven. En aan die voorwaarden zou men moeten voldoen om de rust in te gaan. Waarna in vers 15 weer gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Gelijk in de tijd in de verbittering geschied is, zoals in vers 8 ook staat. Dus heden, indien gij zijn stem hoort, indien het woord komt, zo verhardt uw harten niet. Want sommigen, als zij die stem gehoord hadden, hebben hem verbitterd. En hebben dus hun harten verhard. Doch niet allen, maar sommigen wel. En dan is de vraag van vers 17, over welke nu is God vertoond geweest, 40 jaren, was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? Of, dezelfde vraag, hetzelfde antwoord, nog een keer in vers 18, en welken heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En daarna, zonder vraag en antwoord, maar gewoon in een stelling in vers 19. Wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan, in de rust, vanwege hun ongeloof. En indien zij zullen ingaan in mijn rust, betekent dus gewoon slechts als zij geloven. Dat is de voorwaarde waaraan voldaan moet worden. En onder die voorwaarde zal men de rust ingaan. En hier in vers 18 stond de uitdrukking dus weer, dat zij in zijn rust niet zouden ingaan. Maar het is hier toegepast op het nieuwe verbond, want dat is de uiteindelijke rust en de uiteindelijke vervulling van de belofte aan Abraham. Laat ons dan, 4 vers 1, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun, heden, indien gij zijn stem hoort, is dus een boodschap gepredikt. En Paulus zegt, ook aan ons is het evangelie verkondigd geworden, maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat zij hun harten verharden, omdat zij ongelovig waren, zoals de voorgaande versen zeggen, of zoals hier staat, terwijl het met geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Zij hoorden de woorden wel, maar het werd niet in geloof ontvangen, dan wel het werd niet met geloof gemengd. Schitterende uitdrukking, bijna poëtisch, maar goed. Maar het werd niet met geloof gemengd. Vers 3, en daar staat het heel concreet, want wij die geloofd hebben, en geloofd hebben wil dus zeggen, wij die tot geloof gekomen zijn, want geloven, het werkwoord, kan betekenen geloof hebben, het kan ook betekenen tot geloof komen, en dus gelovig worden, zoals in Efeze 1. Door welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dus hier staat, wij die geloofd hebben, wil niet zeggen wij die vroeger geloofden, maar nu niet meer. Dat betekent gewoon wij die tot geloof gekomen zijn. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. In, denk ik altijd. Want ik heb altijd het idee dat er nog een keer in bij moet. Daar heb ik eens nagevraagd aan Toon Hermans, maar die wist daar niks van. Die had het alleen over aan. He? Maar goed. Wij die geloofd hebben, gaan de rust in. Zo kan het wel, hè? Wij die geloofd hebben, gaan de rust in. Gelijk hij ook gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij zullen ingaan in mijn rust. Als je daar een nieuwe vertaling leest, dan zit je in de boot. Want dat vers is absoluut niet te begrijpen. Want wij die tot geloof gekomen zijn, wij gaan in de rust. Zoals hij ook gezegd heeft. En dan staat er in de nieuwe dan, nooit zullen ze ingaan in mijn rust. Dus dan krijg je gewoon onzin. Zodat u maar weer ziet dat je toch uit de context, toch uiteindelijk de verklaring krijgt, ook als een uitspraak soms wat controversieel is. De Heer heeft gezegd, indien zij zullen ingaan in mijn rust, en wij die tot geloof gekomen zijn, gaan dus in overeenstemming met die woorden van God de rust in. Want wij voldoen aan het indien. Namelijk alleen indien zij geloven. zullen ze ingaan. En wij die geloofd hebben, gaan dus die rust in. Precies zoals God gezegd heeft, of gezworen heeft in zijn toorn. Want hij heeft gezegd, voorwaardelijk, alleen onder deze voorwaarden, zullen zij ingaan in mijn rust. En het aardige is dan, dat nou ineens die rust wordt toegelicht, maar ook op cryptische wijze. Want er staat in vers 4, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En of u dat nou begrijpt of niet, de uitspraak, u zou toch in ieder geval moeten begrijpen dat de rust waarover hier gesproken wordt overeenkomt met de rust van de zevende dag. En aangezien het in deze Hebreeënbrief gewoon gaat over het nieuwe verbond, betekent het dus dat de zevende dag een beeld is van het nieuwe verbond. En dat is maar wat ik zeggen wil, hè. Niet maar van het geopenbaarde koninkrijk, de zevende bedeling, maar helemaal een uitbeelding van het nieuwe verbond als zodanig. En dat is maar waar het om gaat, hè. En dus staat er ook, daar staat er dan weer, en in deze wederom, dat wil zeggen, hier is ook weer op van toepassing, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Men gaat namelijk alleen de Sabbat in op grond van geloof, maar dan de echte Sabbat. Men krijgt alleen deel aan de echte zevende dag op grond van geloof. En als men dus, als het dus Sabbat is, en er is geen geloof, maar in plaats daarvan werken, kortom, het is Sabbat en men loopt houtjes te sprokkelen, dan hoort men daar niet in en dus gaat men er weer uit. En dus wordt men gedood. Maar dat is een verklaring van de wet op de Sabbat, uiteraard vanuit de typologie, en dat is de enige verklaring die er is. Want heel het oude verbond is slechts een schaduw van toekomende goederen. Ook niet minder dan dat overigens, maar het is slechts een schaduw van toekomende goederen. En spreekt dus over het nieuwe verbond. En als het nieuwe verbond de echte Sabbat aanbreekt, dan wordt er niet meer gewerkt. Nou, hoe dat ook zij, wij in onze dagen gaan die rust in. Op precies dezelfde voorwaarden als in het verleden, vers 6. Want er blijft dan dat sommigen in de rust ingaan en dat degene die het evangelie eerst verkondigd was, met name dus het Joodse volk, want aan hen is het eerst verkondigd, die zijn niet ingegaan, dat Joodse volk niet, is niet ingegaan vanwege de ongehoorzaamheid, dan wel vanwege het ongeloof. Met de beide woorden dus achtereenvolgens uit vers 18 en vers 19, of 19 en 18 van Hebreeën 3. Dat is nu nog zo. En daarna gaat de apostel in op een andere term die hij steeds geciteerd heeft, al twee keer, de uitdrukking namelijk heden indien gij zijn stem hoort. Want heden is ook het evangelie gepredikt, gelijk als ook hun. Heden indien gij zijn stem hoort. Waarmee gezegd wil zijn namelijk dat men om tot geloof te komen niet zou moeten wachten tot de zevende dag chronologisch gezien. Men zou niet moeten wachten letterlijk op een Sabbat, maar zeker ook niet op de zevende bedeling. Want de uitspraak is heden indien gij zijn stem hoort. Dat wil zeggen op dezelfde dag dat gij zijn stem hoort, zoudt gij tot geloof moeten komen. En voor zover die stem Gods inhoudt het evangelie, want dat staat in vers 2, ook ons is het evangelie gepredikt, gelijk als ook hun. Dus voor zover dat woord het evangelie is, betekent het gewoon dat men zodra men het hoort tot geloof zou moeten komen. Daarvoor zou men niet moeten wachten tot aan zijn sterfbed, om de rust van de hemel binnen te gaan. Maar dat had ik liever helemaal niet gezegd, omdat het sowieso een onbijbelse gedachtegang is. Maar ik zeg het dan toch maar. Maar men zou niet moeten wachten om tot geloof te komen op de opname van de gemeente, om dan de hemelse rust in te gaan. Of men zou niet moeten wachten op de wederkomst van Christus, of het aanbreken van de duizend jaren, of op de jongste dag. Men zou ook niet in het verleden moeten wachten op het aanbreken van het nieuwe verbond. Men zou ook niet moeten gewacht hebben tot aan dat men inderdaad onder Jozua de Jordaan zou doortrekken. Het was gewoon, God heeft een belofte gedaan, die zou men ter plekke, dezelfde dag bedoel ik, moeten geloven. Om vervolgens daaruit te leven. En dat is wat in het Nieuwe Testament meerdere malen aangehaald wordt. Dat punt 1, aan hen in de woestijn is evangelie gepredikt. Het evangelie staat er zelfs, vers 2. En het evangelie is namelijk de prediking van de vervulling van de belofte aan Abraham. En de intocht in Canaan, of de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn, de intocht in Canaan, maakt deel uit op een of andere wijze van de vervulling van beloften aan Abraham. Dat is maar waar het om gaat. En hen is evangelie gepredikt, zouden ze dat meteen kunnen geloven, moeten geloven. Hoefden niet te wachten op de datum waarop het vervuld zou worden. En bovendien, de Galatenbrief zet uiteen dat aan Abraham beloften gedaan zijn die de man geloofd heeft. En daarvoor hoefde men helemaal niet te wachten op wat later zou komen. En bovendien, dat geloof werd ook niet teniet gedaan door de wet die 430 jaar later kwam. Zo van, toen hoefde het ineens niet meer. Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar hij geloofde in dingen die nog niet gezien werden hoor. Maar daarom hoefde hij niet erop te wachten. Hij kon het meteen geloven. En daar vervolgens uitleven. En dat betekent gewoon dat als er in die schrift de uitspraak staat, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, ontleend aan van 95, dan wil dat gewoon zeggen dat als het woord Gods klinkt, zal men dat meteen kunnen geloven. En niet zeggen van nou, we zullen wel zien tegen die tijd. Nee, meteen. Heden. En de apostel zegt als commentaar dan, daarop dan ook, hier in vers 7... van Hebreeën 4. Zo bepaalt God wederom een zekere, dus heel zeker is het dan, hè? Een zekere dag, een heden namelijk, door David. Want we praten over een heden in de dagen van Israël in de woestijn, maar we praten net zo goed over een heden in de dagen van David, want David gebruikte de uitdrukking, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Even weer dus Psalm 95 vers 7. En dus als simpel commentaar. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Een andere rustdag. Een andere Sabbat. Waarna de apostel besluit, er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want of er nou in het verleden al rust gekomen is of niet, of men nu in het verleden de rust ingegaan is of niet, dat doet verder niks ter zake. Waar het om gaat is dat ook heden een rust is voor het volk van God. Behalve die rust die er dan misschien was onder Jozua of onder David of wanneer dan ook maar in de geschiedenis, er is ook nu een rust over voor het volk Gods en het volk Gods. Dat zijn wij, want dat stond in het begin van hoofdstuk 3 al. Rust. En de oproep in de Hebreeënbrief is dan ook inderdaad om die rust in te gaan, waarna nogmaals het verband gelegd wordt met de Sabbat. Want er wordt gezegd in vers 10, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Heel de gedachte is dat God ooit ophield met werken, want dat is de betekenis van rusten. God hield op met werken in de tijd op de zevende dag in Genesis. Aan de andere kant, de Heer Jezus hield op met zijn werk. Het was immers volbracht. Hij stierf en werd begraven. Het was volbracht en prompt werd het Sabbat. U weet toch dat hij snel begraven moest worden omdat het Sabbat naderde. Vrijdagavond bij zonsondergang immers werd Sabbat enzovoorts. En de gedachte is dat de Heer zijn rust ingegaan is, dat God zijn rust ingegaan is. Beide wordt in verband gebracht met de Sabbat. En dus laat ons dan ons benaastigen, vers 11. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Diezelfde rust namelijk. Diezelfde rust die ontstaat als wij simpelweg ons vertrouwen stellen op het woord Gods. In hem geloven, op hem ons vertrouwen stellen, in plaats van ons vertrouwen te stellen op onze eigen werken. Want dat is het idee, hè? En dus houden we op met werken, want we hebben toch geen vertrouwen in. Nee, dat is het. Want wij geloven inderdaad, of wij vertrouwen op de Heer, die zijn werk volbracht heeft en die ons een rust aanbiedt. Een rust waarin wij mogen ingaan, want ons is dat evangelie gepredikt. Heden, en dat ging gepaard met de opmerking, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Verhardt u niet, maar laat u leiden. Ik weet niet of dat er ook zo staat, maar dat is meen ik de berijmde versie van de psalm, als ik me goed herinner. Is het zo? Ik kijk even rond. Altijd iemand die dat beter weet dan ik. Verhardt u niet, maar laat u leiden, is dat niet de laatste? Ja, zie je. Nou goed. Inderdaad, want heden, zo gij zijn stem hoort, zou ons toch ook moeten herinneren aan de uitspraken van de Heer Jezus over mijn schapen. Horen mijn stem. En de herder zou immers de schapen leiden naar de rust, opdat wij zouden nederliggen aan grazige weiden. Dat was ook David, maar die had ook verstand van herders en schapen. Uiteraard, hè. Maar dat is de bedoeling. Dat brengt ons in de rust. Doe ons nederliggen aan grazige weiden. Hij is degene die ons zou hoeden, enzovoorts. En op de grazige weiden kun je liggen en eten. En dat is precies de bedoeling. Of voeden met het woord, de vrucht van de boom des levens, of hoe het bij gelegenheid maar heten mag. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan en eindelijk eens op te houden met het sprokkelen van stokjes. Daar komt het op. Niet het verzamelen van eigen werk en het opeenstapelen van eigen daden, maar inderdaad gewoon ermee ophouden, de rust ingaan enzovoorts. Laat ons dan ons benaastigen om in de rust in te gaan, opdat niemand in hetzelfde voordeel der ongelovigheid vallen, zodat geloof wil zeggen ingaan in de rust. En andersom, ingaan in de rust is inderdaad door en op grond van geloof. En geloof is in de Bijbel nog altijd het tegenovergestelde van werken. Dus, en dan ben ik geneigd meteen aan te sluiten bij Efeze, om u tegelijk een suggestie te geven wie die Hebreeënbrief geschreven heeft, maar vooruit dan maar, hè. Dat ook terzijde. Want Efeze 2 zegt in vers 8, want uit genade, dat is ook het tegenovergestelde van werken. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, beide termen dus, zijn tegengestelden van werken. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, niet uit uzelf zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave. Het zalig worden namelijk, hè. Uit genade zijt gij zalig geworden, door geloof zijt gij zalig geworden, niet uit uzelf zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. En dan nog een keer vers 9, niet uit de werken, want ook in het verband van dit schriftgedeelte blijkt dat de klemtoon zo moet liggen. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want de werken van de mens brengen hem nergens. De werken van de natuurlijke mens zijn die werken waarin we eertijds gewandeld hebben uit vers 2. En het heet de misdaden en zonden in vers 1. En misdaden en zonden worden inderdaad, ik weet niet wat je erbij voor moet stellen, maar misdaden en zonden worden inderdaad in het vuur geworpen en verbrand. Kom in het oordeel. De werken van de zonde, sowieso. Maar wij zijn niet uit de werken zalig geworden. Vers 10. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot, en tot is het tegenovergestelde van uit, hè. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij daarin, in die werken, inderdaad zouden wandelen. En die laatste werken zijn niet de werken van vlees uiteraard, ze werken des geestes, zo u wilt, of zo is te zeggen. Je kunt ook zeggen, het zijn werken des geloofs, werken namelijk die uit geloof voortkomen. Maar dat is dus precies het tegenovergestelde van de werken van de oude mens. En naar de mens geredeneerd dienen wij slechts te leren op te houden met werken, op te houden dingen te doen om ons aangenaam te maken voor onszelf of de buren, dus medemens, of hoe dat maar heten mag, of voor God. Want dat is inderdaad wat de apostel bij gelegenheid noemt. Slechts tot bevrediging van het vlees, tot verzadiging van het vlees. Maar voor God heeft het geen waarde, voor de mensen misschien wel, maar voor God in elk geval niet. Trouwens, mensen zullen het meestal ook niet al te zeer waarderen, laat ik u dat zeggen. Maar voor God heeft het geen waarde, integendeel. De bedoeling is namelijk dat we leren dat wij aan onze zaligheid als zodanig in ieder geval niks kunnen bijdragen en slechts uit genade en door geloof zalig worden. En zo gaan wij de rust in. En om dan nog eens wat anders te zeggen, Je kunt wel eens de vraag stellen, misschien, hoe komt het dat sommige mensen, van wie we weten dat ze gelovigen zijn, zo weinig rust hebben? Zo druk zijn. Van alles maar moeten. Er is maar één antwoord op. Dat is gebrek aan geloof. Ik wil niet zeggen ongeloof, want dat is weer wat anders. Dat is gebrek aan geloof. Dat is iets van geloven in dat men behouden wordt en in de hemel komt door de dood en opstanding van Christus. Dat is heel goed hoor, als men dat gelooft. Maar als het daarbij blijft, dan wordt het toch nog werken. En dan krijg je een situatie inderdaad van, het is aan de ene kant Sabbat geworden, aan de andere kant is men nog hout aan sprokkelen. Wat denkt u wat van zo'n leven terechtkomt, hè? Stel nou het theoretische geval, dat iemand tot geloof gekomen is in de Heer Jezus, hij is dus behouden, een kind van God zal in de hemel komen enzovoorts. En verder trekt hij zich er of helemaal niks van aan, of misschien ook wel, maar werkt vanuit de oude mens en probeert bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uit dankbaarheid, wat men al niet bedenkt, de wet te volbrengen. Het kan ook uit ondankbaarheid, dat ligt meer voor de hand, eerlijk gezegd, sorry dat ik me nou zo scherp uitdruk, maar ik meen dat, het ligt meer voor de hand om te zeggen dat men dat uit ondankbaarheid doet. Maar goed, maar stel nou, men leeft onder de wet, men probeert zo netjes mogelijk te leven enzovoort, om zich zo aangenaam mogelijk voor God te maken. Wat denk je wat van zo'n leven terechtkomt? Het is gewoon houtsprokkel op Sabbat. Daar blijft niks van over. Dus zijn werken die in het vuur geworpen worden en verbrand, daar blijft dus inderdaad niks van over. Ja, doch hij zelf zal behouden worden. We praten hier over de toepassing van deze beginsel op de gemeente. Hij zelf zal behouden worden, maar al zo als door vuur.